Gemeente, in deze leerdienst staat het negende gebod centraal. Gij zult geen vals getuigenis spreken. We lezen daarom uit Jacobus 3, het gehele hoofdstuk. Dan gaat het ook over de tong, wat de tong allemaal niet teweeg kan brengen. Nieuwe Testament, de brief van Jacobus en daarvan het derde hoofdstuk. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onzer geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens stemmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden, welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig, oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is, zoals gezegd, aan de orde het negende gebod, wat we vinden in zondag 43. En deze zondag willen we eerst samen lezen: wat wil het negende gebod? En het antwoord luidt dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en belijden, ook mijns naasten eer en goed gerucht, naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover de uitleg van het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En daarin wordt volgens ons leerboek in de eerste plaats allerlei liegen en bedriegen verboden. In de tweede plaats wordt hiervoor de straf van God gewaarschuwd. En in de derde plaats wordt hier liefde tot en het spreken van de waarheid gevraagd. We staan in de eerste plaats stil hoe in dit gebod, in de uitleg van dit gebod, allerlei liegen en bedriegen wordt verboden. In de tweede plaats hoe voor de straf van God wordt gewaarschuwd. En in de derde plaats hoe er liefde tot en het spreken van de waarheid wordt gevraagd. Gemeente, vanavond staan we samen stil bij wat onze tong allemaal teweeg kan brengen. Calvijn heeft onze tong genoemd dat kleine lapje vlees, wat al heel wat teweeg gebracht heeft aan narigheid, ellende, zorgen, zonden en noem maar op. En waar de Heer het niet voor bedoeld heeft, want Hij heeft ons geschapen met een tong, jongens en meisjes, waarom? Om verkeerde dingen te zeggen? Nee. Om met je tong te liegen en te bedriegen? Nee. Om met onze tong Hem groot te maken. God groot te maken. En als we om ons heen zien in de wereld waarin we leven, dan is die wereld vol van liegen en bedriegen. Evenals de andere geboden is ook het negende gebod heel uitgebreid. We zouden kunnen zeggen, de gehele samenleving valt eronder. Want dit gebod toont onmiddellijk aan de vele afwijkingen van de echte waarheid die we moeten liefhebben en spreken, terwijl we de leugen moeten weren. God wil dat onze tong zal staan in dienst van Hem die de waarheid is. Maar wat is de praktijk anders? Waar komt de leugen vandaan? De leugen komt uit het paradijs. Nee, niet uit de goede schepping van God voort. De leugen komt voort uit de zondeval. God die heeft ons geschapen als mensen die liefde tot de waarheid hadden en de waarheid spraken. In het paradijs, toen alles goed was, toen spraken Adam en Eva de waarheid. Ze hebben toen nooit tegen elkaar gelogen. Integendeel, ze hadden de waarheid lief. Maar op zekere moment kwam de duivel, de vader der leugen, zoals die genoemd wordt, en die is begonnen met liegen. Want hij stelde God voor als iemand die alles verbiedt. Heeft God niet gezegd dat je van niet ene boom in deze hof mag eten? Dat had God niet gezegd. Adam en Eva mochten van die ene boom niet eten. De boom der kennis des goeds en des kwaads. En de Satan die verdraaide ook de woorden van God. Als je van die boom der kennis des goeds en des kwaads eet, dan zul je de dood niet sterven, maar leven. Dan zul je als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Wij moesten kiezen tussen de waarheid en de leugen. En we kozen de leugen. Vrijwillig en moedwillig. We kozen voor de vader der leugen. Hem geloofden wij. De leugen van de duivel heeft de leugen van de mens tot stand gebracht. En dan moeten we niet wijzen naar de duivel, maar we moeten wijzen naar onszelf. En sindsdien is het waar het zuivere verwoest. Overal is de leugen doorgedrongen. Door leugen en bedrog vertonen we de werken van de duivel. En als je het nieuws heden ten dagen hoort, dan moet je ook steeds meer afvragen, ja, klopt dat eigenlijk wel? Zijn dat geen leugens? Met al het nepnieuws wat de wereld wordt ingeslingerd. Sommige mensen, ik heb het wel eens zo gezegd, die geloven wat er in de krant staat eerder dan wat er in de Bijbel staat. Maar we komen er steeds meer achter dat wat er in het nieuws komt, dat het maar de vraag is, klopt dat eigenlijk wel? Is dat nu echt de waarheid? Midden in deze wereld vol leugen komt de Heere met het gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. God wil dat zijn schepselen door genade, door geloof en bekering de waarheid zullen leren kennen en doen. En in het doen van de waarheid blijkt de liefde tot God en ook de liefde tot de naaste. Gemeente, we moeten goed voor ogen houden dat het 9e gebod hier uitgebreid wordt behandeld in het stuk der dankbaarheid. God heeft zijn wet gegeven om onze ellende te leren kennen, maar ook voor allen die weten van de verlossing in Christus. Door het geloof is de wet een leefregel der dankbaarheid. En met dit gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, wil God de zijnen voor deze zonde bewaren. We moeten de werken des duivels haten en vlieden. Nee, dat kan niet in eigen kracht. Maar hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, we gaan vanavond eens luisteren. Wat zegt nu de catechismus precies over dit gebod? En in de eerste plaats wordt allerlei liegen en bedriegen verboden. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Zo begint antwoord 112. Tegen niemand. Hoort u het? Tegen uw man of vrouw, broer of zus, vriend of vriendin niet. Tegen uw vriend niet, maar ook niet tegen uw vijand. Tegen de mens niet en tegen God niet. In het 9e gebod wordt alleen de naaste genoemd, tegen wie ik geen valse getuigenis mag spreken. Tegen wie ik niet mag liegen. Maar de catechisme sluit met tegen niemand eigenlijk ook God in. Ja, zegt iemand, maar je kunt toch niet tegen God liegen? God die weet toch alle dingen? Kijk, als wij liegen tegen mensen, dan weten ze niet of dat het een leugen is. Ze gaan uit dat wat we zeggen, dat de waarheid is. Maar God die weet toch alle dingen. En toch, gemeente, kunnen we ook tegen God liegen, hoewel hij niet te bedriegen is. In tegenstelling tot de mens. Wie tegen zijn naaste liegt, doet zichzelf en die naaste kwaad. Wie tegen God liegt, doet alleen zichzelf kwaad. Denk maar aan Ananias en Safira. Ze hebben gelogen tegen God door te zeggen, dit is het bedrag van wat de verkoop van die akker heeft opgebracht. Hadden ze maar gezegd, dit is een deel. Maar ze deden het voorkomen alsof het alles was. En ze werden gestraft. Gemeente, in de allereerste plaats brengt het gebod ons bij de rechtspraak. Want het woord getuige dat in het negende gebod gebruikt wordt, betekent in het Hebreeuws getuige zijn voor een rechtbank. We kunnen opgeroepen worden om voor een rechtbank een getuigenis af te leggen tegen onze naast. Een verklaring dat onze naaste kwaad heeft bedreven. Fout is geweest. We hebben dat gezien. En we worden als getuigen opgeroepen om dat ook zo voor de rechtbank uit te spreken. In de tijd van de Bijbel speelden getuigen een belangrijke rol dan in onze tijd. Tegenwoordig kan men bijvoorbeeld door middel van DNA-onderzoek de dader aanwijzen. Maar in de tijd van de Bijbel ging het voornamelijk om wat mensen gezien en gehoord hadden. Vandaar dat zulke getuigen een bijzonder belangrijke positie innamen. Getuigen konden namelijk over je leven beslissen. En om die reden waarschuwt het negende gebod zeer ernstig om geen vals getuigenis te geven ten koste van de naast. Stel je voor dat je dat doet, dat je liegt voor de rechtbank waardoor die naaste de gevangenis in moet. Of misschien om het leven gebracht wordt. Dat mag niet. Je mag geen vals getuigenis geven. Daar kan onherstelbare schade mee worden aangericht. Daarmee kunnen we een leven verwoesten. In Deuteronomium 19 kunnen we lezen dat wanneer zo'n valse getuige door de mand viel, de rechters over hem de straf moesten uitspreken die hij wilde dat de beschuldigde onderging. Maar zelfs al wordt een vals getuige niet ontmaskerd, dan nog moet hij beseffen dat hij zijn straf niet zal ontlopen. Want Salomo zegt in het Spreukenboek, een vals getuige zal niet onschuldig zijn en die leugenblaast zal vergaan. Eenmaal zullen we voor God verantwoording moeten afleggen. Van zo'n vals getuigenis als we dat hebben gegeven. Niet alleen voor de rechtbank, maar ook in andere verbanden kunnen we met onze uitspraken beslissen over het lot van andere mensen. En dat gebeurt op iedere plaats waar wij gevraagd of ongevraagd onze mening geven over mensen. Gemeente, wij mogen er wel diep van doordrongen zijn waar we mee bezig zijn als we spreken over een ander. Er wordt veel gepraat over andere mensen. Niet alleen hier in Abijeland, je komt dat overal tegen. Maar klopt dat wel wat we over die ander zeggen? Weet u zeker dat hij of zij zo is, zich zo gedraagt, zich nog zo gedraagt? Het is misschien een ervaring van 10, 20 jaar geleden wat u gehad hebt met die persoon. En u hebt dat beeld nog nooit gecorrigeerd, want u hebt die persoon ook niet meer gesproken. En dat blijft nog steeds in uw hoofd zitten. En als u hem ziet, als u hem tegenkomt, dan is die bij voorbaat al fout. Want toen heeft hij dit of dat gedaan. Maar hoe weten we dat? Klopt dat werkelijk? Laat het ons gaan om de waarheid. We mogen tegen niemand liegen. Iemand schreef, wie zich bevindt op het leugenpad, raakt uiteindelijk verstrikt in het leugennet. En je komt er niet meer uit. Je komt jezelf ook tegen. Gemeente, de catechismus noemt verschillende voorbeelden hoe wij de naaste en de persoon van de naaste schade kunnen berokkenen, wat verboden wordt. Als eerste wordt genoemd, niemand zijn woorden verdraaien. Het is erg wanneer we de bedoeling van de woorden die iemand gesproken heeft een andere wending geven, een andere bedoeling toekennen. Iemand heeft wat gezegd en wij vertellen dat door. Heb je gehoord wat hij gezegd heeft? Maar ja, we zeggen het net iets anders, met een andere toon, met andere woorden. Terwijl hij, zoals wij het doorgeven, het niet gezegd heeft. Het is ook belangrijk voor journalisten om een voorbeeld te noemen. Ja, die kunnen bij een enkele uitdrukking die ze gebruiken als kop boven een artikel, boven een interview, toch een andere wending geven aan wat die persoon daadwerkelijk bedoeld heeft. En in een artikel, in dingen die we doorgeven, kunnen er dingen worden weggelaten, kunnen er dingen worden toegevoegd, kunnen we ook dingen uit zijn verband drukken en er een uitleg aan geven die de schrijver of spreker niet bedoelde. We kunnen bijvoorbeeld met één zin uit een preek een dominee maken tot een remonstrant. Hij heeft dat gezegd. Maar we hebben niet meer goed geluisterd naar wat hij nog meer gezegd heeft. Begrijpt u? En dan is dat hopelijk niet opzettelijk, maar wanneer men opzettelijk de woorden van een ander gaat verdraaien, dan behoort dat tot de eigen werken van de duivel. Was hij het niet die bij de verzoeking in de woestijn Gods eigen woorden verdraaide? Dat doet hij nog, met een halve waarheid, wat altijd nog een hele leugen is. Gemeente, we worden opgeroepen om geen woorden van een ander te verdraaien, maar eerlijk door te geven wat die ander gezegd heeft, wat die ander gedaan heeft. Er wordt nog wat genoemd. Het negende gebod verbiedt ons verder een achterklapper of een lasteraar te zijn. Een achterklapper. Een lasteraar. Wat is dat eigenlijk? Wat doen we dan? Wel, gemeente, er is verschil tussen achterklap en lasteren. Achterklap, dat zouden we roddelen kunnen noemen. Roddelen over iemand, verkeerde dingen over iemand zeggen. En bij lasteren gaat het om het moedwillig kapotmaken van de naast met woorden. Kijk, bij achterklap, bij roddelen gaat het om een zogenaamd onschuldig tijdverdrijf dat niet onschuldig is. Misschien wel tijdens een verjaardag of in de kantine. Heb je het al gehoord? Verschrikkelijk zeg. En we vinden het ondertussen alleen maar leuk wat er over die persoon verteld wordt die in zonde gevallen is. En we vragen nog eens even, is dat echt zo? En wat heeft hij dan nog meer gedaan? Iemand schreef treffend, wie het erg vindt, gaat ermee naar de Here. Wie het leuk vindt, gaat ermee naar de buren. Dus het gaat over zonden van een ander. Wie het erg vindt, gaat het niet doorvertellen, maar gaat voor die persoon op de knieën. Here, bekeer hem of haar. Als het waar is wat ik gehoord heb. Wilt u in zijn hart en leven werken door uw woord en geest? De zonden die anderen gedaan hebben, die we elkaar influisteren. Weet je daar dan nog niks van? Het is verschrikkelijk. Gemeente, die zonden die vinden we erg, die hij of zij gedaan heeft. En dat zal ongetwijfeld waar zijn. Maar wat we op datzelfde ogenblik aan het doen zijn, door wel over de zonden en de zondaar, maar niet met de zondaar te spreken, dat vinden we helemaal niet erg. Want klopt het eigenlijk wel, wat er verteld wordt? Gemeente, het luisteren naar achter, klap naar roddel, is eigenlijk net zo verkeerd als het roddelen zelf. Wat doen we daarmee? Wat zeggen we daarmee op zo'n verjaardag? Heeft u wel eens gezegd, stop ermee. Laten we over Gods woord gaan spreken met elkaar. Over de preek. Of vult u maar in. Maar niet over hem of haar. Ja, maar dominee, als het nu echt waar is. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Zelfs al gaat het om de waarheid, dan kan het nog roddelen zijn, omdat alle waarheid niet altijd doorgegeven hoeft te worden. Als we bij een ander zonde zien, is er nog geen grond om daarover te roddelen. Luther die zei terecht dat er een groot verschil was tussen van zonde weten en van zonde spreken. Hoort u het? Van zonde weten of van zonde spreken, van de zonde van een ander. Salomo zegt dat de achterklapper openbaart wat hem vertrouwelijk ter kennis gekomen is. Ja, hoe gaat dat vaak? Niet verder vertellen hoor. Maar dat zegt ook diegene die het verder vertelt. Gemeente, ik heb misschien wel eens gezegd dat ik een man in een van mijn vorige gemeentes had. Die zei niet zoveel. En het werd van buurman Melis ook gezegd. Dat was niet een man van veel woorden, wel op de kansel. Maar die man die ik ontmoette in een van mijn vorige gemeentes, die zei, dominee, weet u waarom ik niet zoveel zeg? Niet omdat zijn vrouw veel meer sprak, altijd aan het woord was. Maar hij zei, van ieder woord moet ik eenmaal verantwoording afleggen. Hoort u het? Hoor jij het? Van ieder woord, ook van iedere gedachte, van iedere daad. Maar ook van ieder woord moeten we eenmaal verantwoording afleggen. En dat had hem ertoe gebracht om dan niet te veel meer te zeggen. En het was moeilijk om een gesprek met hem te hebben. Natuurlijk, sommige mensen zijn geen praters, anderen weer wel. Maar het is me altijd bijgebleven wat die man zei en hij meende dat oprecht. Had de Heer lief gekregen. En hij zegt, dominee, er wordt zoveel gepraat. Zoveel gepraat waarvan je moet zeggen. Wat heeft dat nu eigenlijk voor zin? Heb ik mezelf daarmee op het oog eigen eer en roem? Of bedoel ik daarmee de Heer? spreken is hier zilver en zwijgen goud. Dat is zo'n spreekwoord. Spreken is zilver, zwijgen goud. Roddelen, achterklap. Het andere lasteren wat hier genoemd wordt, dat is een verschrikkelijk kwaad. Het is de meest erge vorm van de leugen. Hard en opzettelijk wordt de waarheid geweld aangedaan. Het is willens en wetens met vermaak over de naaste gemene dingen vertellen waarvan we niet weten of het waar is. Of zelfs opzettelijk de waarheid verdraaien. Kwaad spreken, laster. Onze naaste in een kwaad daglicht stellen. God gruwt ervan. God gruwt ervan. Het mag niet. Iemand heeft roddelen en lasteren wel eens vergeleken met iemand die een zak vol veren van een hoge toren naar beneden laat vallen. Stel je voor dat iemand de toren klimt en zo'n zak met veren uitschudt. Wat denk je, kinderen? Kunnen al die veren nog weer opgezocht worden en weer in die zak gedaan worden? Nee. Nee, dat kan nooit. Die veren die waaien overal heen. Zo is het ook als we lelijke, verkeerde dingen over een ander zeggen. Dat kunnen we niet meer terughalen. En die persoon over wie het gaat is ook machteloos om er tegenin te gaan. Gemeente, wat ook onder de werken des duivels valt, is het lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Ik heb er al iets over gezegd. Je hoort iets en je pleegt geen wederhoor, je vraagt niet aan die ander, klopt dat nu? Ik heb gehoord dat. Helpen veroordelen. Kijk, dat is al dat kletsen van ons waarbij we een ander napraten zonder dat wij het zeker weten. Helemaal gevaarlijk is het lichtvaardig en ongehoord oordelen. Laat ik een voorbeeld uit de Bijbel noemen. Lichtvaardig oordelen, dat deden die vrienden van Job. Die zeiden, Job, als we dit allemaal zo zien wat je meemaakt, dan moet je wel een hele grote zonde gedaan hebben. Daar maakten de discipelen zich ook schuldig aan toen ze in het voorbijgaan een blind geborene zagen en zeiden, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Dat hij blind geboren is. Ze gingen ervan uit dat het blind zijn van deze man een gevolg was van een bepaalde zonde. Door zijn ouders of door hemzelf bedreven. Gemeente, de wereld is vol van lichtvaardig oordelen. In de media worden regeringspersonen soms op een onwaardige manier de grond ingeboord. Kritiek wordt geweldig opgeblazen. Wij hebben ook voorzichtig te zijn met het oordelen, zelfs wanneer we iets gezien hebben. Laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Iemand kan in deze dienst afwezig zijn. En ik heb zo eens rondgekeken, ik mis een paar mensen. En dan kunnen er gelijk gedachten bij je boven komen. Van ja, hij of zij had zeker geen zin om naar de kerk te gaan. Maar misschien ligt hij of zij wel ziek op bed. Dat iemand afwezig is in deze dienst, dat hoeft niet te zeggen dat hij geen zin had. Misschien luistert hij thuis wel mee en had hij hier graag willen zijn. Het kan zijn dat die persoon met hoge koorts op bed ligt. Gemeente, voorzichtigheid bij het oordelen is dus geboden. Het oordeel mogen wij niet vellen. En daarover heeft de Heere Jezus het als hij zegt, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Er valt nog veel meer te noemen. De catechismus vangt dat onder allerlei liegen en bedriegen samen. Maar laat ik nog een paar kleine voorbeelden noemen om het wat concreet te maken. Dingen uit het leven van alle dag. En ik denk aan de jongeren, als je nu te laat op school komt. Wat zeg je dan? Lekke band gehad. Terwijl je helemaal geen lekke band had. Wat wordt er niet vaak gelogen, zeg maar eerlijk. Te laat vertrokken. Of ik zag iemand onderweg met wie ik te lang heb staan praten. Wees eerlijk. Moet ook denken aan iemand die op bezoek komt en eigenlijk heb je helemaal geen zin om die persoon te ontvangen. Je opent de deur en je zegt leuk dat je langskomt, terwijl je het helemaal niet leuk vindt. Tuurlijk, dat kun je ook niet zomaar zeggen. Ik vind het eigenlijk niet leuk dat je langskomt, want je wil ook netjes zijn. En gemeente, wat denkt u van het liegen op een begrafenis? We zeggen niet voor niets over de doden niets dan goed. Een norse, stugge, moeilijke vader wordt in de toespraak bij het graf ineens een betrokken en zorgzame vader. Of iemand die er eigenlijk niets mee had met de Heere en zijn dienst, wordt bij het graf ineens een gelovige vader genoemd, een gelovige man. Gemeente, zo zouden er nog talloze voorbeelden te noemen zijn. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen, boven de deuren van mijn mond. Nu wordt in het 9e gebod niet alleen allerlei liegen en bedriegen verboden, maar ook voor de straf van God gewaarschuwd. We hebben dat ook samen gelezen en het is u misschien wel opgevallen hoe het er staat. Maar allerlei liegen en driegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Kijk, als de zonde tegen dit gebod zo erg is dat onze catechismus zegt dat het eigen werken des duivels zijn, dan staat daarbij dat ik de zware toorn van God op mij laat als ik deze zonde blijf bedrijven. God toont schrikkelijk tegen de leugen. Waarom? Omdat de leugen tegen zijn wezen als de God der waarheid ingaat. De leugen is het wezen van de boze en zo ook de wortel en de kracht van de zondeval en van de zonde. Wanneer wij liegen, dan gaan we met onze woorden tegen Gods wezen in. Ook al heeft hetgeen wij zeggen niets met God te maken, God trekt het zich aan. Valse lippen zijn de Heere een gruwe, maar die trouwelijk handelen zijn zijn welgevallen, zegt de spreukendichter. Gemeente, God trekt het zich aan en zal erop terugkomen. Ik zei het al, van ieder woord, van ieder ijdel woord zullen we eenmaal verantwoording moeten afleggen. Zijn toorn kan na dit leven komen, maar ook in dit leven. Ik noemde al even de geschiedenis van Ananias en Safira. Petrus moest het zeggen, gij hebt de mensen niet gelogen, maar God. Mensen die de waarheid geweld aandoen, laden de zware toorn van God op zich. Gemeente, dat moeten we goed tot ons laten doordringen. Bij al ons liegen, ook die leugentjes om bestwil. Wat dat betekent. Als er geen bekering komt, geen berouw komt over ons liegen en bedriegen, dan zullen we niet alleen buiten het nieuwe Jeruzalem moeten blijven, maar ook geworpen worden in de poel van vuur en zulfer, de zware toorn van God op ons laden. Dominee, wat is dat? Dan moet u maar kijken naar Golgotha, waar Christus de zware toorn Gods gedragen heeft. Daar zien we hoe ernstig God het neemt met alle zonden, maar in het bijzonder ook met deze zonde. Geliefde, de Heer die zegt in zijn woord dat we de leugen moeten afleggen en de waarheid moeten aandoen. Maar dat willen we niet. Het is eigenlijk net zoals met oude kleren. Die zo lekker zitten. Je moeder zegt, je moet nu die nieuwe trui aandoen, want die oude die is zo oud. Maar die oude kleren zitten zo lekker. We voelen ons bij de leugen thuis. We zijn de vader van de leugen toegevallen. Wat erg is dat. En u zegt de Heere vanavond tegen al die leugenaars. Niemand uitgezonderd. Afleggen die leugen. Stop ermee. Dat loopt verkeerd af. Maar dominee, hoe zijn we in staat om aan die eis van God te beantwoorden? Wie kan ons van de boeien van die zonde losmaken? O, dat kan alleen Christus, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We hebben er vanmorgen over gehoord. Beleid het maar, Heere. Hier zit zo'n leugenaar, zo'n aartsleugenaar. Mijn leven wordt getekend door leugen en bedrog. Nee, dat weten de mensen niet. Ze denken dat ik zo'n keurige, nette man ben. Maar oh, wat ben ik een bedrieger. Zijn we zo voor God in de schuld gekomen? Alleen Christus kan ons vrijmaken van de leugen en de waarheid doen zegevieren. Op de duivel kunnen we niet aan. Maar te midden van een wereld vol leugen en bedrog laat God ons horen in zijn woord dat hij waarachtig is. Dat we op hem aan kunnen. Dat zijn woord getrouw is en alle aanneming waardig. Gemeente de Heere die behandelt ons altijd eerlijk. En dan kan de waarheid wel eens hard zijn. De waarheid legt ons immers neer in onze schuld voor God. Maar de waarheid toont ons ook dat er voor de zulken een zaligmaker gekomen is. Voor mensen die met zichzelf geen raad meer weten. Die moeten belijden. Zoveel zonde. Hoe zal ik ooit voor God kunnen bestaan? Maar weet u wat nu het erge is? Dat wij God tot een leugenaar maken. God die behandelt ons eerlijk. Maar we maken hem tot een leugenaar. Want we geloven niet dat het waar is wat hij zegt. In zijn woord. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Wie zijn zonde beleidt en laat zal barmhartigheid geschieden. We geloven liever de duivel. Dan dat we God op zijn woord geloven. O, zeker nodig is de werking van de Heilige Geest. Gemeente, nadat er voor de straf van God is gewaarschuwd, wordt er aan het slot van antwoord 122 liefde tot en het spreken van de waarheid gevraagd. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbende oprechtelijk spreken en beleiden. Gemeente, hoort u het? Het gaat dus allereerst over het liefhebben van de waarheid. En dat kan alleen door een levende gemeenschap met Christus, die de waarheid is. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Vanuit hem krijgen we de waarheid ook lief. Kijk, en dan is het ons gebed, laat u mijn tong en mond en harten diepsten grond toch wel behagelijk wezen. En zet, Heere, een wacht voor mijn lippen, boe, de deuren van mijn mond. De waarheid liefhebben gaat aan het spreken van de waarheid vooraf. Men kan de waarheid spreken zonder die liefde hebben. Maar het omgekeerde kan niet. Het komt dus aan op de gezindheid van ons hart. Geliefden hebben de waarheid lief, omdat u hem die de waarheid is, hebt lief gekregen. Hebt nodig gekregen. De nood van uw zonde en schuld. Alleen door Christus gaan we oprecht spreken. Door hem gaan we zeggen wat we bedoelen. Door hem haten we een dubbele tong. Door hem worden predikanten eerlijk. Door hem leren we niet de gunst van mensen te zoeken, maar hun behoud en de eer van God. Zo wordt ons spreken en oprecht belijden. Wat is dat oprecht spreken en belijden? God is mijn getuige. Het is een spreken en belijden waarbij we ons hart kunnen en mogen openleggen voor de Heere. En het zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet waar het bij mij om begonnen is. Net zoals Petrus, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, zo wordt ons spreken doortrokken van de liefde voor de waarheid. En dat geldt niet voor een bepaald terrein. Het is niet zo dat dit principe bijvoorbeeld niet in de handel geldt. De catechisme zegt heel duidelijk, in het gericht, dus voor de rechtbank en alle andere handelingen. Wie, gemeente, wie kan er dan een gebied aanwijzen waar de waarheid niet oprecht gesproken hoeft te worden? We moeten overal en te allen tijden waar en eerlijk zijn. Nee, dat kan onmogelijk in eigen kracht. Dat kan alleen door Christus. En het wordt door hem, door het geloof in hem ook zo, dat ik de eer en het goed gerucht van mijn naasten naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Dan gaan we onze naasten zien als mensen met een ziel, als medereizigers op weg naar de eeuwigheid. En zo leren we dat het beter is voor hen te bidden en met hen te spreken dan over hen te roddelen. Zo worden we een advocaat van onze naaste. Waarom? Omdat ik zelf van die voorspraak leven moet. Van die voorspraak bij de Vader. Gemeente, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Sommige mensen die denken dat het liefdeverbod, het liefdegebod vervuld is, als er niet gelasterd of gelogen wordt. Maar de liefde uit zich in de daad. Petrus die zegt, hebt vooral vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Gemeente, wie gaat er nog vrij uit? Als het gaat om dit negende gebod, ik niet. En u? En jij? Is er iemand die zegt, nou dominee, ik spreek altijd de waarheid. En ik lieg nooit. En als u moet zeggen, ook ik sta schuldig. Wat betekent dat? Heb je die schuld al beleden? Ben je gewassen en gereinigd in dat bloed van de Heere Jezus Christus? Is het je verlangen om meer en meer zijn beeld gelijkvormig te worden? Christus heeft nooit gezondigd met zijn tong. Sprak altijd de waarheid. De waarheid zal triomferen. De waarheid van God. Die de waarheid aangaande degene die hem liefhebben. En op de nieuwe aarde blijft alleen de waarheid over. De leugenaar van de beginning. En allen die hem gediend hebben. Ja, die zullen daar zijn waar de vader der leugen is. in de hel. Maar Jezus Christus, die de waarheid is, zal met allen die de waarheid hebben lief gekregen, eeuwig zingen dat de God der waarheid niet één keer gelogen heeft, maar waarheid is, waarheid spreekt en waarheid doet. En daarvan zal die ontelbare menigte het bewijs van zijn. Tot in eeuwigheid zullen we erbij zijn, uit genade alleen, om het in verwondering te zeggen en te zingen. Hij die de waarheid is, houdt getrouw zijn woord. Amen. Gemeente, zingen we van de 19e psalm, het 7e vers. Psalm 7, psalm 19, het 7e vers.